Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee G.P.M. van der Linden uit Dokkum. Herman Keizer is vanmorgen de organist. De collecte van, er zijn vandaag twee collectes, voor de kerk en voor de zending. De deurcollecte gaat naar het project Sahaja Def in Kenia en de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster A. van der Linden Hakvoort, Bijnamastraat 36. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 244. De verzen 1 en 2. Uit het liedboek Gezang 244, de verzen 1 en 2, zingen we na welkom en mededelingen. Navoten mijn groet, Psalm 42. De verzen 1 en 5. Psalm 42, de verzen 1 en 5, zingen we navoten mijn groet. Na de lezing van de wet, Psalm 112. De verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 112, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed zingen we het kinderlied. En na de schriftlezing zingen we Psalm 73. De verzen 5, 6 en 7 in de nieuwe berijming. Psalm 73, de verzen 5, 6 en 7 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit de bundel Zingende Gezegend, nummer 311. De verzen 1, 2 en 4. Uit de bundel Zingende Gezegend, nummer 311, de verzen 1, 2 en 4 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot uit het liedboek Gezang 466. De verzen 1 en 3. Uit het liedboek Gezang 466, de verzen 1 en 3, zingen we tot slot. Dan de schriftlezing is uit Handelingen. Handelingen hoofdstuk 5. De verzen 26 tot en met 42. Handelingen hoofdstuk 5, de verzen 26 tot en met 42. En de tekst voor de verkondiging is uit het genoemde gedeelte vers 41. Handelingen hoofdstuk 5 vers 41 is de tekst. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot 16:45 hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, alle gasten en alle jongeren ook van harte welkom in deze ochtenddienst. Vanmorgen en ook vanmiddag zal dominee Van der Linden uit Dokkum ons voorgaan. En volgende week zal in de ochtenddienst dominee Van der Linden uit Rotterdam-Alexander ons voorgaan. De dienst begint dan om 9:30. En volgende week in de middagdienst zal dominee Rippers uit Papendrecht ons voorgaan. Tot de gemeenschap van onze kerken wenst over te komen vanuit de hervormde gemeente te Dordrecht het beleidend lid de heer J. van Lieren en vanuit de gereformeerde kerk Utrecht Noord-West het beleidend lid A. van Lieren baron. Verder zijn er geen mededelingen van de kerkenraad. U vindt dat op het blad allemaal afgedrukt. We beginnen de dienst nu met het zingen van gezang 244, de liederen 1 en 2. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting, ook voor deze dienst, is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit loslaat het werk van zijn goddelijke hand. En die God zegt tegen u en jou: voor jou is er barmhartigheid, genade, vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zondag na Pinksteren, zondag van de leidende kerk. Afgelopen vrijdag was het nacht van gebed. En duizenden plaatsen in de wereld is gebeden voor de vervolgde kerk. Leiden, christen zijn, het blijkt bij elkaar te horen. Behalve in Nederland. Psalm 42 heeft er iets mee. Het zingt iets van een opgejaagde christen die het moeilijk heeft, die bij God zijn steun en troost vindt. Zingen uit Psalm 42 in de oude berijming, vers 1 en vers 5. Vijftig dagen na het paasfeest, toen Israël uit Egypte getrokken was, stond het bij de berg Sinai. En daar op die berg Sinai kreeg het van de Heere de heilige wet. Pinksterfeest is niet alleen een oogstfeest, maar nog veel eerder het feest van de wet. De wet die het volk Israël in de vrijheid zet. Een wet, als je daarnaar leeft, word je gelukkig. Luister ook wij naar die geboden van de Heer onze God. We staan hier als nieuwtestamentische gemeente voor Gods aangezicht. Ook ons heeft God de Heilige Geest beloofd. Hij woont en werkt in ons midden. Door die geest weten wij wat de wil van God is voor ons leven. Hoe wij moeten leven tot eer van God en tot heil van onze naast. Daarom heeft God door zijn geest ons de volgende verbondsregels gegeven. Ik ben de Heer uw God. Ik heb jullie bevrijd uit de slavernij van de zonde. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, ook geen afbeelding van iets dat jullie imponeert op deze aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, want ze betekenen niets voor mij. Doe je dat wel, dan zul je de gevolgen daarvan ondervinden. Het zal doorwerken in je nageslacht, je kinderen, klein en achterkleinkinderen. Ik heb je door mijn Heilige Geest bevrijd van knechtende machten. Werk daarom om te leven en niet andersom. 6 dagen kun je werken, maar de 7e dag is de rustdag, gewijd aan de Heere uw God. Op die dag mag je vrij zijn en zijn eeuwige vrijheid alvast ervaren. Doe niet zoals sommige mensen die denken door altijd te ploeteren gelukkig te worden. In mijn wijsheid heb ik je ouders gegeven en anderen om jou de weg te leren in dit leven. Heb respect voor ze. Ik, de Heilige Geest, wil levens redden en vernieuwen. Blijf daarom van het leven van een ander af. Pleeg geen moord. Ik, de Heilige Geest, heb de echte liefde gegeven. Jezus heeft die zichtbaar gemaakt. Pleeg dus geen overspel. Ik heb door mijn geest jouw bezit toevertrouwd. Steel dus niet van wat ik aan een ander gaf. Ik, de Heilige Geest, heb je de waarheid voorgehouden. Lieg dus niet over en tegen elkaar. Ik, de Heilige Geest, heb je zoveel genade gegeven dat je je zinnen niet hoeft te zetten op de vrouw van een ander, op zijn huis, op zijn akker of wat hem of haar maar toebehoort. Leef naar deze verbondsregels en je zult gelukkig worden. En is het moeilijk om ze na te komen, bid de Heilige Geest om kracht. Hij zal je die geven. Tot zover de verbondsregels van de Heer onze God. Wij antwoorden met Psalm 112, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. God zij geloofd en hoog geprezen. Welzalig die de Heere vrezen, wie in zijn hart Gods wet bewaarde.
Thank you.
bidden wij om de opening van Gods woord en de leiding door zijn Heilige Geest. Het is ons een diepe behoefte, Heer onze God, om aan het begin van deze dienst eerst voor uw heilig aangezicht te komen. En daarmee ook niet alleen te zeggen, maar ook aan te duiden dat we in alles in deze dienst van u afhankelijk zijn. En van het werk van uw Heilige Geest. Heer onze God, we danken u dat het Pinksterfeest geweest is. En dat wanneer wij uitspreken dat wij in alles van uw Geest afhankelijk zijn, wij ook met recht afhankelijk kunnen zijn. Want uw Geest wil niks liever dan ons maken tot mensen die aan de Heer Jezus Christus en aan zijn verdiensten is verbonden. En wij bidden dan ook of we vanmorgen, juist door de kracht van de Geest, mogen laten zien vanuit uw woord wie u voor ons wil zijn. De krachtbron van ons leven, de redder van ons leven, maar ook degene die in alle gebrokenheid en pijn van dit leven ons kracht geeft om staande te blijven en om ons leven op u te richten. Heere, we willen het dan ook echt van u verwachten. Kom, Schepper Geest, woon en werk in ons midden. Openbaar uzelf en vervul ons met uw genade. Vervul ons met de liefde van Christus. Vervul ons met uw kracht, zodat we werkelijk christenen zijn zoals u dat bedoelt. Maar nu zullen we vanmorgen, en dat willen we ook heel eerlijk zeggen, misschien een hele andere weg zien van dat christen zijn dan wij meestal voor ogen hebben. Wilt u geven, Heere, dat daar ook in ons hart en leven plaats voor is? Al is het best moeilijk om je iets te realiseren wat er niet is, als we denken aan vervolging. Maar dan toch, Heere, wilt u ons leren wat het betekent om in deze tijd te moeten lijden omwille van de naam van de Heere Jezus Christus. En dat op die wijze ons geloof gebouwd wordt. Heere, geef ons dan ook door uw Geest genoeg voorstellingsvermogen om mee te gaan met de apostelen die verblijd waren, omdat ze mochten lijden voor de naam van de Heere Jezus Christus. En zo komen we weer bij u, want ook daarvoor hebben we uw Geest nodig. We kunnen luisteren, we kunnen lezen, we kunnen verkondigen, we kunnen daarbij ons best doen, maar in alles zijn we van u afhankelijk. Kom dan, Heilige Geest, woon en werk in ons midden. En zie ons aan in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, want zonder dat werk kunnen we niet voor u bestaan. Ook in de afgelopen week, we moeten het voor u belijden en ons leven voor u openleggen. U weet wie we zijn. U hebt ons bezig gezien. Wilt u vergeven alles wat er tussen u en ons in staat? Zonde in gedachten, woorden en daden. Heere, verzoen ons door het bloed van Jezus en doe ons rein staan voor u, opdat ons leven op u gericht mag zijn. Wilt u bij de kinderen zijn die straks naar de zonderschool gaan? Geef dat ze uw woord ook begrijpen en dat ze ook al heel jong de goede keuze mogen maken om discipel van Jezus te zijn. We bidden voor de kinderen in de crèche. We bidden voor de broeders en zusters thuis. We bidden voor ons allemaal om uw genade, om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, jullie gaan nu naar de zondagschool. En wij gaan nu ook zingen het kinderlied. Dat zien we ook staan op het mededelingenblad. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Nou, dat is dan voor jullie het puntje van de bank. Want jullie willen graag naar de zondagschool toe. We gaan het kinderlied zingen.
Thank you.
Wij openen Gods woord en dat doen we bij Handelingen 5. Handelingen 5 en we lezen 26 tot 42. In het gedeelte hiervoor lees je dat de apostelen allemaal gevangen zijn. Dat ze in de gevangenis zitten, maar dat ze 's nachts door een engel bevrijd worden. En dan komen ze in die gevangenis om hen voor te leiden aan het Sanhedrin, maar dan zijn ze weg. En dan lees je dus dat ze staan te preken in de tempel en het volk leren. Vers 26, Handelingen 5. Toen ging de hoofdman met zijn dienaren erheen en nam hen mee, maar niet met geweld, want ze waren bevreesd dat het volk hen stenigen zou. En toen ze hen gebracht hadden, leidden ze hen voor de hoge raad. En de hoge priester ondervroeg hen, zeggende: we hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren. En zie, u hebt Jeruzalem vervuld met uw leer, en u wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt. Die hebt u gehangen aan een kruis en omgebracht. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van al deze dingen. En ook de Heilige Geest die God hun heeft gegeven, die hem gehoorzaam zijn. Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden hen ter dood laten brengen. Maar een zeker fariseer in de raad, genaamd Gamaliel, een wetgeleerde, in ere bij het hele volk, stond op en verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan. En hij zei tot hen: mannen van Israël, overweegt wel wat gij met deze mannen zult doen. Want voor deze dagen stond Thuidas op, die beweerde dat hij iets was. En een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Maar hij werd gedood en zijn hele aanhang viel uiteen en verliep. Na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving. En kreeg vele afvalligen op zijn hand, maar ook deze is omgekomen en zijn aanhang is uiteengeslagen. En nu zeg ik u, laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden. Want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden. Maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen. Mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt. En ze lieten zich door hem gezeggen. En na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hen geeselen en verboden hun te spreken in de naam van Jezus en gaven hun de vrijheid. Zij dan gingen uit de raad weg, verblijd dat ze verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn. En zonder ophouden, iedere dag leerden ze in de tempel en aan huis en verkondigden het evangelie dat de Christus Jezus is. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Waarom laat God dat toe? Dat zijn discipelen gevangen gezet worden, gegezeld worden, bedreigd worden. Dat zijn de vragen die vanmorgen ook in de verkondiging aan de orde zijn. En Psalm 73, daar loopt Asaf ook met die vragen. Vergeefs was ik mijn handen rein, zoek zuiver in mijn hart te zijn. Maar als ik onomwonden zei hoe bitter het alles voor mij is, ontmoedigde dan niet mijn woord het volk dat wacht tot gij het hoort. Psalm 73, 5, 6 en 7.
Thank you.
Uitgangspunt voor de preek is het 41ste vers van het gelezen schriftgedeelte. De apostelen dan gingen uit de raad weg, verblijd dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam van de Heer Jezus smadelijk behandeld te zijn. Uit de bundel Zingende Gezegend van de A.F. Troost zingen we als antwoord op de preek lied 311, 1, 2 en 4. Overluid klinkt van de aarde hulpgeroep, schreeuw omhoog. Christus, waarom openbaarde gij niet voor ons oor en oog uw beslissende gericht? Rechter, blijft uw rechtszaal dicht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. Afgelopen vrijdag hebben we ook in Dokkum stilgestaan bij de Leidende Kerk, de nacht van gebed. Een van de dingen die mij bijzonder heeft getroffen was een beeld vanuit Nigeria. Nigeria dat in het noorden de islam kent en in het zuiden Christendom. Christendom met nogal een behoorlijk sterke zendingsdrang. Dus ook in het noorden zijn christenen bezig om het evangelie te verkondigen, terwijl daar de islamitische wet, de sharia, wordt gehandhaafd. Dan kun je begrijpen dat dat spanning geeft. En in 2007 is er ook een golf van geweld geweest in Nigeria in het noorden. Meer dan 100 kerken zijn in vlammen opgegaan. Christenen die zijn en worden daar vervolgd. Maar wat mij het meeste trof was een interview met een predikant. Die zei van, ja, ik hoorde van die brandstichtingen. En zo spoedig mogelijk haast ik me naar mijn huis en naar de kerk. Ik hoorde een schreeuwende, joelende menigte. Ik liep achterom. En daar zag ik het in brand staan. De kerk en mijn huis. En het eerste wat ik dacht was, nu zijn mijn Bijbels verbrand. Dan dacht ik, als mijn huis nou eens in brand zou staan, waar zou ik dan aan denken? Mijn foto's, mijn herinneringen, mijn computer, mijn gegevens. Deze man was het, mijn Bijbels. Hoe kom ik aan een Bijbel om straks weer het woord van God te verkondigen? Ze zijn bij elkaar geweest, die christenen daar in Noord-Nigeria. En ze hadden net zo goed wraak kunnen nemen op alles wat hen was aangedaan. Maar ze hebben besloten om dat niet te doen, om juist het tegenbeeld te laten zien. Om betrokken, meelevend te zijn. Want, zeiden zij, en dat was in meerdere van die films te zien, het kenmerk van een christen is liefde, de uitstraling, vergevingsgezindheid. En in die uitstraling is die kerk die daar vervolgd wordt dubbel zo hard gegroeid. In het lijden heeft God een verdubbeling van de groei gegeven. Wanneer wij vanmorgen stilstaan bij het lijden van de kerk, dan is het goed om voor ons in onze westerse samenleving, waarin we een stuk vrijheid hebben om hier samen te komen, om ons geloof te belijden. En zeker in deze tijd, je mag er weer over praten op je werk. Ze zullen je niet vreemd aankijken, alleen, ja, het christelijk geloof staat in het rijtje van de ontspanningen. Ja, gisteren naar een mooie wedstrijd geweest. Oh, jij naar de kerk, fijn hè, dat dat allemaal kan. Jazeker. Maar als ik nu eens, en als u dat nu eens voor uzelf vraagt, wat is voor ons dan de kern van ons geloof? Komt dat in feite niet hierop neer? Dat wij zeggen, wij geloven in Jezus Christus die aan het kruis voor ons gestorven is, die verzoening bij God heeft gedaan en die ons door zijn geest wil vullen met zijn liefde, zodat we mensen voor andere mensen kunnen zijn zoals Jezus was. Dus in feite verzoening, vergeving, nieuw begin, genade. En naar de toekomst toe als perspectief eeuwig leven. Want dat geloof je toch van het korte stukje op aarde, daar zijn we niet alleen voor. We zijn er ook voor de toekomst, om straks God eeuwig te loven en te prijzen. Dat is de kern van het christelijk geloof. Welk plaatsje heeft het woordje lijden daarin? Als u, als ik, moet lijden. Hoe gaan we daarmee om? Weet u, dat is een ontzettend moeilijke gedachte voor ons. Iemand schreef eens, we leven in een aspirinemaatschappij. Voor alle kwaaltjes, alle pijntjes moet een middel zijn en de dokter moet dat oplossen. De dokter is een kwakzalver als hij mij niet kan helpen of niet kan afhelpen van mijn pijn en van mijn lijden. En hier in Handelingen 5 ontmoeten we de discipelen die blij zijn dat ze mogen lijden voor de naam van Jezus Christus. In Nigeria ontmoet je mensen die blij zijn omdat ze mogen lijden in de naam van de Heer Jezus. In Iran, in Noord-Korea, in... Was u er afgelopen vrijdag, nacht van gebed? Om mee te bidden voor de vervolgde kerk? Zomaar even een paar uurtjes. Zij lijden iedere dag. Was u erbij? Dacht u eraan? Krijgt een plaatsje in uw gebed? Ik hoop dat na vanmorgen ook het gebed juist voor hen om staande te blijven dat lijden mag intensiveren. En ook zo hen op te dragen aan de troon van genade. Vanmorgen gaan we nadenken over het begrip lijden. En dat is best moeilijk, want wij willen zo graag verbanden leggen. Hoe komt dat lijden? Waar heeft het mee te maken? Vaak ook zitten wij heel persoonlijk bij het lijden te denken van wat heb ik verkeerd gedaan. Onlangs vroeg ik eens in een gemeente aan een zuster die in het ziekenhuis lag die het heel zwaar had. Ik zag dat ze ermee tobde, hè, met die vraag van waarom overkomt mij dit? Maar ja, dat durf je natuurlijk niet zo te uiten naar je familie niet en zeker niet als er een dominee aan die bed staat. Dan spreek je natuurlijk toch wel graag vroom over de kracht die God geeft. En dat is ook zo. Mensen krijgen kracht. Maar ik zag haar enorm worstelen met die vraag. Dus ik zei zo tegen haar. Wat heb jij uitgevreten? Dat jou dit overkomt. Nou, en toen barstte de bom. Huilen, huilen, huilen. Dat is nou de vraag waar ik mee zit. Waarom overkomt mij dat? Waarom moet dat lijden mij treffen? Wat heb ik verkeerd gedaan? Nou, dat is een vraag die heel vaak bij het lijden naar boven komt. En zeker voor ons in het Westen. Wij associëren lijden met straf van God. Wij associëren lijden met iets wat overwonnen moet worden. Wat zo mogelijk weggedaan moet worden. Die discipelen waren daar ook al mee behept. Dat lees je in Johannes 9, toen Jezus met zijn discipelen een keer bij de tempel kwam en daar een man te bedelen zat die blind was vanaf zijn geboorte. Toen was de vraag van de discipelen, wie heeft er nou gezondigd, hij of zijn ouders? En dan zegt Jezus die woorden, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders niet, maar het werk van God moet in hem verheerlijkt worden. We gaan erover nadenken onder het thema lijden als christen. Ik wil eerst kort stilstaan bij lijden als gevolg van de zonde, dat geeft verdriet. En lijden onder Gods toelating geeft geloofsgroei. Lijden als christen als gevolg van de zonde geeft verdriet en onder Gods toelating geeft geloofsgroei. We kennen allemaal dat spreekwoord. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dat geeft heel duidelijk aan dat wij van huis uit ook allemaal die relatie leggen tussen zonde, gebrokenheid en pijn en lijden. Moeilijker wordt het als we vanmorgen die vraag gaan verbinden aan God. Want wij geloven toch niet dat God achter het lijden zit. Heel vreemd dat je in deze tijd dat ook aantreft van mensen die helemaal niet geloven. En wanneer het lijden hen overkomt, dat ze dan juist God erbij roepen. Waarom laat God dat toe, dat die kinderen daar sterven van de honger? Waarom laat God dat toe, dat mijn buurvrouw die vreselijke ziekte krijgt? Waarom? En dan is God opeens een realiteit, terwijl die anders niet in het leven is. En wij staan dan vaak met een mond vol tanden. Ja, wat moet ik zeggen? Want het lijden is inderdaad moeilijk. Toch is de eerste lijn die wij moeten trekken, is heel helder. Lijden komt niet vanuit God. Lijden is gekomen vanuit het paradijs, vanuit de zondeval. Toen wij als mensen de relatie met God hebben verbroken, toen is het lijden ontstaan. Maar als je daar een punt achter zet, dan zeg je te weinig. Want de Bijbel zegt meer. De Bijbel maakt God niet tot de auteur, de uitdenker van het lijden. Je kunt niet zeggen van, God die kijkt vanuit de hemel, die zegt, nou, die heeft een portie lijden nodig en die weer. God stuurt het lijden niet. God is niet de auteur van de zonde en van het lijden. Maar tegelijkertijd zegt de Bijbel dat het lijden niet buiten God omgaat. En daar kun je zo mee in de knoop komen in je leven. God wil het niet. En het gaat niet buiten God om. Dat is nou een van die vragen waar je mee worstelt. En die vragen worden dieper wanneer je door geloof deze God hebt leren kennen als een God die als een vader voor je is. Die jou opneemt, jouw schuld vergeeft, jou toedekt en telkens weer je tot zich roept en zijn vergeving en verzoening aan je geeft. Een God van liefde, van betrokkenheid, van warmte. En dan het lijden. Waarom? Het lijden in deze wereld. Zullen we het goed vasthouden? God wil het lijden niet. En God is niet de auteur van het lijden. Ja, we moeten zelfs zeggen, God heeft zich met alle vezels die er in hem was verzet tegen het lijden. God heeft in dat lijden een weg geopend. Een hele wonderlijke weg. Niet vanuit de hemel van, jongens, als jullie nou eens dit doen of als jullie nou eens dat doen. Maar vanuit de hemel heeft God ons geen welgemeende adviezen gegeven, maar hij is zelf in deze werkelijkheid van ons ingesprongen. In Jezus Christus heeft hij zich de lijdende God betoond. Hij is daar gaan staan op de brandpunten van het lijden. In de menselijke samenleving. Uitgespuugd, veracht, verlaten. Door mensen aan het kruis genageld. Het lijden heeft hij tot in zijn botten toe ervaren. Je kunt zeggen, God weet wat lijden is. De briefschrijver van de Hebreeën zegt van, dat wij een heiland hebben die kan meevoelen met onze zwakheid, omdat hij het ook zelf ervaren heeft. Het lijden. God wil het niet. God heeft Jezus Christus gegeven. God heeft zelf dat lijden op zich genomen. Heeft de schuld uit dat lijden weggenomen. Waarom dan dat lijden? Nou, dat zijn nou de diepste vragen waar je voor staat. Als gelovige. Ik denk ook dat wanneer je in gesprek komt met een niet-christen, dat je nooit moet proberen goedkope antwoorden te geven. Ga ernaast staan. En zeg, die vragen heb ik nou ook. Maar die vragen zijn voor mij niet alleen maar lege vragen. Want er is perspectief in dat lijden. Als je dit lijden in moet zonder God, is er verdriet, is er uitzichtloosheid. Is er geen toekomst. Maar wie met God dit lijden ingaat, die zegt zoals Paulus dat zegt in 1 Korintiërs 15, de angel is eruit gehaald. Je hoeft dan ook niet te zeggen, waarom straft God mij? Waarom pakt hij mij nou? Nee, het lijden komt door de zonde. En daar blijf je wat over stamelen, want soms zie je dat samengebald. Dat je zegt, waarom treft dit gezin nou zo vaak die klappen? Waarom nou? Maar vanuit het perspectief van het geloof mag je zeggen, dat heeft God niet onberoerd gelaten. God heeft de angel van de schuld eruit gehaald. God heeft in Jezus Christus het lijden op zich genomen. En God heeft een oplossing gegeven voor het lijden. Want eens komt de tijd dat het lijden voorbij zal zijn. En in deze tijd mogen wij met de kracht van God in dat lijden staan. En dan zie je het ook gebeuren. En dat is hier in Dordrecht ook. Dan zie je mensen die zoveel op hun schouders hebben. En die dan toch God verheerlijken. Die dan toch zeggen, ik moet er diep door. Maar God is mijn krachtbron. Hij geeft mij toekomst. Net eender als Asaf in Psalm 73 zong. Toen ik zicht kreeg op God, toen kon ik verder in het lijden. En kon het lijden dragen. Maar het lijden gaat dus niet buiten God om. We hebben nu dat aspect belicht, dus van dat God meeleidt, dat hij als het ware met ons meespringt in de diepte, dat hij als het ware, zoals dat dan ook staat, niet één mus valt ter aarde zonder uw vader, het beeld van het klapnet. De Heer Jezus zegt, ik ga mee met je als jij moet vallen in dat klapnet. Maar er is ook een ander aspect, en dat is onze tweede gedachte. Dat is die lijn dat God heel bewust het lijden toelaat. Juist ook om ons geloof te versterken. En dan komen we bij onze tekst. De discipelen, de apostelen, ze treden vrijmoedig op in Jeruzalem. En het evangelie groeit. Dat zouden we zeggen, het groeit als boerenkool. Duizenden mensen komen tot geloof. Dat wekt weerstand op bij de fariseeën en schriftgeleerden, het Sanhedrin. Want ze dachten die Jezus uit de weg geruimd te hebben. En nu zijn het die leerlingen die er een nog veel grotere beweging van maken. Hoe moet dat nu? En ze laten de apostelen arresteren. Maar die worden 's nachts bevrijd door een engel. En als ze de andere dag dan frank en vrij in de tempel staan te preken, worden ze opnieuw gearresteerd. En voor de raad geleid. Het scheelt maar een haar of ze worden daar gelyncht. Het is Gamaliel die daar een heldere boodschap over geeft. Als dit het werk uit God is, zal het stand houden. Wat wij ook doen. Maar als het niet uit God is, zal het verlopen. Daar zie ik al een klein stukje en ik kom er zo op terug. Van de kern van dat lijden, als God dat lijden toelaat, heeft hij daar een bedoeling mee. Voor mij werd dat een beetje helder toen ik een stuk las bij Aad Kamsteeg. Aad Kamsteeg, de bekende christelijke journalist. Die man is in zijn leven zo verrijkt doordat hij een heleboel reizen naar China heeft gemaakt. Waar hij gesproken heeft met de ondergrondse kerk, met de huiskerken. En hij citeert een Chinese dominee. En ik wil dat citaat u niet onthouden. Die Chinese dominee schrijft, jullie christenen in het Westen schijnen dikwijls materiële voorspoed als het enige teken van Gods zegen te beschouwen. En armoede, ongemak en lijden als teken van Gods ongenade. In zekere zin begrijpen wij in het Oosten het lijden vanuit een tegenovergesteld perspectief. We zien het als een teken van Gods genade en trouw voor de christenen die onder zijn toelating in de verdrukking is geraakt. In zekere zin komt het ons voor dat God de kerk van China heeft uitgekozen voor een speciale opdracht. Om te lijden. Die wetenschap betekent natuurlijk niet dat ons lijden niet smartelijk is, maar ze brengt wel genezing en verlossing. Lijden doet christenen geestelijke principes scherper zien. Nou, die uitspraak, die hield mij bezig. Is dat misschien een van de elementen die wij missen in onze westerse samenleving? Iemand zegt, ho even, maar mag je wel zo spreken? Is dit wel Bijbelse taal? Is dat niet een soort fatalisme? Laat het lijden maar komen, want daar groei ik geestelijk door. Wanneer je eerlijk kijkt naar de opdracht van de Heer Jezus, dan komen daar ook die woorden voor. Jullie zullen voor koning en stadhouders gesteld worden. Jullie zullen smaad lijden ter wille van zijn naam. Jullie zullen overgeleverd worden aan de verdrukking. Je zult gegezeld en gedood worden. En Handelingen 5. En nog even terug, Handelingen 3 en 7. Die zijn heel duidelijk. Overal waar de apostelen optreden, daar ontstaat verzet. Daar worden ze gevangen genomen. Stefanus wordt naar buiten gesleurd en gegezeld en gestenigd. En de reactie van de discipelen? Ze zijn er blij om. Omwille van de naam van Jezus smaad te dragen, pijn te lijden. Het is heel opvallend dat het woord martelen alles te maken heeft met het woord getuigen. In het Grieks is namelijk het woord getuigen martyrein. Het is de opdracht van Jezus. Jullie moeten de wereld ingaan. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen martyrein getuigen. Daar komt ons woord martelen van. De kerk heeft in de loop van de eeuwen dat altijd verbonden getuigen van Jezus Christus. Kost je wat? Dat kost je lijf en leden. Dat kost je pijn en verdriet. Het kan de dood betekenen. De eerste christenen waren daarin ook heel helder. Ik moest in Apeldoorn altijd een stukje lezen uit het boek van de martelaren. En een van de geschiedenissen die mij altijd is bijgebleven, dat was de geschiedenis van een verloofd stel. Felicitas en Perpetua. Een meisje en een jongen. Die beide gevangen waren en in een grote cel bij in Rome bewaard werden om in de arena dienst te doen om te vechten tegen de wilde dieren. En in die cel was echt een hechte gemeenschap en 's nachts droomt Felicitas dat er vanuit de hemel een ladder in de cel gezet werd en dat er vanuit de hemel geroepen werd, Felicitas, kom je? 'S morgens werd ze wakker en ze vertelde dat aan de mede-lotgenoot om haar heen. En wat gebeurde er? Niet iedereen barst in huilen uit en men zei veel sterkte om mij. Nee, wat lees je? Iedereen ging naar Felicitas toe en feliciteerde haar dat zij die dag bij Jezus mocht zijn en aldus gebeurde. Wat zit daarachter? Nog één citaat van een Koreaans christen. Hij schrijft: in Noord-Korea gaat de strijd niet tussen christenen en de overheid, maar tussen God en Satan. Het is de strijd in de hemelse gewesten die uitgevochten wordt in de harten van mensen. En wij zijn blij omdat wij aan die strijd mogen deelnemen. Iets daarvan vind ik terug in het boek Job. Job, die zijn lijden niet begreep. Maar Job moest lijden voor de eer van God in het grote gevecht met de Satan. Blijkbaar hebben christenen die daar zo moeten lijden, dat perspectief gezien. Wij staan in de strijd tussen God en Satan. Door ons heen wordt het uitgevochten. En God overwint. Petrus zegt in 1 Petrus 4:13: verblijd u naarmate u deel hebt aan het lijden van Christus. Dus hoe meer je lijdt ter wille van de naam, is dat een zegen en sta je in die strijd. Van nou begrijp ik ook wat die Chinese predikant aan Aad Kamsteeg schrijft. Het is genade. Dat je in die strijd, die grote strijd tussen God en Satan mag staan. Want dan weet je zeker dat de genade jou ten deel valt. Ik voelde me van de week bij het voorbereiden van deze preek behoorlijk ongemakkelijk. Ik had de video's ook voor de Leidende Kerk al van tevoren zitten bekijken. En ik zag me daar zo zitten. Achter mijn luxe bureau, een prachtige bc, een kamer vol met boeken. Vrijheid, een mooie auto voor de deur, een prachtig huis. Wat weet ik eigenlijk? Van dat lijden, van het staan in die strijd tussen God en Satan. Is het inderdaad niet zo dat, wat er ook vanuit dat oosten geschreven werd, wij bidden voor jullie in het westen, want jullie strijd moet zoveel moeilijker zijn dan de onze. Bij ons is de situatie duidelijk. Ons wordt bijna dagelijks gevraagd voor wie we zijn, voor God of voor de overheid. Wij weten voor wie we moeten kiezen, maar jullie hebben de mogelijkheid om anoniem christen te zijn, om van twee walletjes te eten en daarmee het lijden te ontwijken. En ook het leven te verliezen. Dat is taal die je stilzet, die je doet nadenken. Wij bidden met Pinksteren, kom Heilige Geest. Kom, vervul uw kerk. Want we voelen dat ook in Nederland de strijd heftig is. We voelen dat ook in Nederland er aan alle kanten aan je getrokken wordt. Je tijd wordt in beslag genomen. Je hebt nauwelijks tijd meer om je met in stilte met God bezig te houden. Te bidden. De strijd wordt heftig. En het is zo gemakkelijk om wat voor te kabbelen. Maar misschien hebt u het vorige week ook echt werkelijk gebeden. Kom, Heilige Geest, kom, vervul uw kerk. Laat de doodsheid en het gezapigheid en het matte, laat het van de kerk wegvloeien. Maar wat was dan je verlangen? Mag ik het zelf eerlijk zeggen? Mijn verlangen was ook voor mijn eigen gemeente. Een geestelijke opwekking. Dat men het aan ons zag, dat we getuigen zijn in Dokkum, dat we iets uitstralen. Maar daarbij kwam bij in mijn gedachten niet het woordje lijden voor. Een grote kerk, die wat betekent, die aanzien heeft. Maar waar groeit de kerk in de wereld? Daar waar die verdrukt wordt. Nigeria, 1997, een pogrom tegen de kerk. Honderden kerkgebouwen vernietigd. 2 jaar later. Het ledenaantal verdubbeld. En wij, wat verwacht ik als ik bid, kom Heilige Geest? Zullen we vanaf vandaag weer die les meekrijgen, die we meekrijgen, toepassen? En zeggen, Heer, al moet het dan door lijden heen. Maar alstublieft, verheerlijk uw naam in mijn leven. En nogmaals, dan weet ik niet wat ik zeg, omdat ik het lijden niet ken. Maar de Heer Jezus ziet mij in mijn hart. En hij weet dat ik dat graag voor hem over heb. En misschien denk je, jongelui, van, nou, een tijd van lijden, dat zou ik niet fijn vinden. Want ik weet niet of ik wel staande zou blijven. Nou, dat weet ik ook niet. Maar dit is het wonder. Als het lijden aanbreekt en de keuzes moeten worden gemaakt, dan is het God zelf die door zijn Heilige Geest de kracht geeft om ook het lijden in te gaan. We hoeven het lijden niet te wensen en niet over ons af te roepen. Nog minder moeten we zogenaamd lijden door een underdog-houding aan te nemen. Maar we moeten het wel beseffen. En dat is goed om vandaag met elkaar dat gebed voor die kerk in het lijden te vermenigvuldigen. En om jezelf te realiseren. In datzelfde rijtje van genade, vergeving, verzoening, eeuwig leven, hoort het woordje lijden. Want daar groei je van. Daar groei je dichter naar God. Dat is het antwoord van God op het lijden. O God, gebruik mij in de geestelijke strijd tegen Satan. Amen. Zullen we samen danken en bidden? U hebt de lijst van voorbeden gezien. Ik wil ook bidden voor de moeder van Trudy Boon, de Boon die deze week op hoge leeftijd geopereerd moet worden. We zoeken Gods aangezicht. U hebt ons een diepe les geleerd, morgen Heer onze God. In dat rijtje van zonde, schuld, vergeving, vernieuwing, verzoening, eeuwig leven, hebt u het woordje lijden erbij gevoegd. Lijden dat blijkbaar hoort bij het christen zijn. Lijden waarvan de apostelen u dankten. Ze dankten dat ze waardig geworden waren om te delen in het lijden van Christus. Heere, wilt u ook geven dat als het nodig is, wij gereed zijn om voor u te lijden. En wilt u al het lijden in ons leven aan ons geven als iets waardoor we geestelijk groeien. Satan probeert ons altijd te verzoeken en u verdacht te maken. Maar als uw beproeving in ons leven komt, wilt u het geloof verdiepen en versterken. We bidden voor de vervolgde kerk. Wat fijn om afgelopen week daar een avond en een nacht mee bezig te zijn. Zij die dag en nacht altijd gekweld worden, hebben er recht op dat wij een avond en een nacht afstaan per jaar om speciaal voor hen te bidden. En dat doen we ook nu. We bidden voor hen om staande te blijven. We bidden of u hen kracht wil geven om te blijven getuigen. Vul ze met uw geest. Maak het lijden draaglijk. U hebt het ook beloofd. Omwille van de uitverkorenen zal het lijden verkort worden. Heren, wij danken u dat zij voor ons bidden om staande te blijven. In een maatschappij waar het lijden niet gekend wordt. En als het er is, dat wij met de vuist naar u gaan staan. Heren, laat dat gebed van hen voor ons niet verslappen. En hoor ook die gebeden. We willen bidden voor broeder en zuster Lodder, die weten wat pijn en lijden is. Wilt u ze sterken daarin? We danken u met zuster Bijl dat de operatie geslaagd is en dat ze weer thuis is gekomen. Dank voor alle zegen die u daarin geeft. We bidden voor de familie van Roekel, voor het werk van Huub. Zegen dat werk en mag het ook dienst doen in de dienst van de barmhartigheid. Ook onder ons zijn er die de afgelopen week op een rauwe manier hebben kennis gemaakt met de werkelijkheid van het lijden. Als iemand naast je wegvalt die nog zo jong is. Gelukkig mogen we ook weten dat hij geborgen was in u. Dat geeft kroon op het lijden en ook bij de waaroms. We bidden voor Weline Dokters van Leeuwen en haar team. Of u hen wil zegenen, ook het zoeken naar de toekomst. Wees ze nabij. Danken u, Heere, dat u een God bent die gebeden verhoort. Laat dan ook dankgebed en de voorbeden die opstegen in de nacht van gebed tot u mogen komen. We willen bidden voor zuster Van der Linden. U weet wat ze nodig heeft op haar zeer hoge leeftijd. Sterk en zegen haar met uw nabijheid en geef haar uitzicht in uw toekomst. We willen bidden voor de moeder van Trudy de Boon, sterk haar, als ze in die zware operatie moet gaan. Geef haar perspectief, wat er ook gebeurt, dat ze kan zeggen wat er ook gebeurt. Het wordt altijd beter, dan heb je perspectief in u. Hoor zo onze gebeden. En ook degene die vanuit ons hart omhoog klinken. U weet wat er allemaal op ons hart leeft. Hoor onze gebeden. Uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil nu graag aan Henry Locht het woord geven die ons kort wat vertelt over de prayer night, nacht van gebed. Dan geven wij onze gaven voor de dienst des Heren, voor kerk en voor zending. En we zingen, als de kinderen weer terug zijn, ons slotlied, gezang 466, 1 en 3.
Ja, ook hier afgelopen vrijdagnacht mochten we deelnemen aan de Nacht van Gebed. Het begon om 10:30. Voordat we de kerk uitgingen was het denk ik 6:30. We zijn begonnen met een groep van ongeveer 35. Zo in de loop van de nacht slonk dat, tot het eind van de nacht er een 8 à 9 mensen overbleven. Die dus de hele nacht volgehouden hebben om samen te bidden. De nacht zag er ongeveer als volgt uit. De dominee vertelde er in de preek ook al het een en ander over. We hadden 11 videoblokken. Waarin dus elke keer een gedeelte werd getoond over een land. Dat varieerde van China tot Pakistan, Iran, Egypte, Nigeria. Wat inderdaad op mij ook een hele diepe indruk heeft gemaakt op de manier waarop de mensen daar met het lijden omgingen. Dan werd er een stukje achtergrondinformatie gegeven over wat de mensen daar meemaakten, hoe ze onder druk stonden, wat er gebeurde. Een van de dingen die mij op mij ook erg indruk heeft gemaakt was een van de gebedspunten over Egypte. Denk je nou, Egypte dat is toch een vrij luxe land, maar ook daar worden de christenen ontzettend onderdrukt. Het is zelfs zo bizar dat de islam is daar in feite dus de staatsgodsdienst. Als je christen wil worden, moet je voorstellen, dan moet je dus naar de rechter toe. Dan moet je toestemming vragen aan de rechter om tot het christendom te mogen behoren. Een van de gebedspunten was dat er een vrouw bij de rechtbank stond. En dan denk je, nou, de rechter zal daar onafhankelijk zijn. Wat zij daar voor de rechtbank en juist door de rechter naar haar hoofd geslingerd kreeg. Nou, daar lusten de honden geen brood van. Ze werd daar bedreigd, ze werd daar uitgescholden, ze werd daar bespuwd door de rechter zelf. Dan denk je, nou dan moet je toch wel erg wanhopig worden. Maar zij blijft volhouden en ze zal strijden tot het moment dat zij toestemming zal krijgen om christen te mogen zijn. Om haar geloof voor Jezus te mogen belijden en te uiten. Dus naar aanleiding van die videobeelden kregen we dus een aantal gebedspunten uitgereikt. Daar persoonlijke dingen, maar ook algemeen. Daar hebben we dan gewoon in groepjes samen voor gebeden. Niet zomaar eventjes dat we de handen vouwen, de ogen sluiten en een gebed uitspreken. Nee, dat werd op een zeer indrukwekkende wijze werd dat gedaan. Door op verschillende manieren te bidden, dat je er ook heel bewust mee bezig bent. Het ene gebedsronde werd zittend gedaan, de andere werd knielend gedaan, in kringgebed. We zijn een paar keer naar buiten geweest. Wat op mij zelf indruk heeft gemaakt, is een van de gebedspunten die ik zelf mocht doen, is dat we op een gegeven moment met z'n allen naar buiten gegaan zijn, hier rond de vijver. Daar hebben we, voordat we naar buiten gingen, kregen we een aantal stenen in onze hand. In de Bijbel staat dat onze tranen worden geteld en God zal onze tranen van onze ogen afwissen. De rivier, of de vijver hiervoor, stond symbool voor alle tranen van alle mensen die lijden om Jezus wil. Dat is echt een erg indrukwekkende manier om dan, als we onze gebeden hadden gedaan, dat we dan een steen symbolisch toevoegden aan al die tranen die gelaten zijn. Dus elke steen hoorde je midden in de nacht, iedereen bad voor zichzelf in stilte en hoorde je, plop, viel daar een steen. Dan hoorde je daar een steentje in het water vallen. Op zich heeft dat heel veel indruk gemaakt. Je bent heel bewust bezig op de manier om aandacht te geven voor de mensen die lijden. Dus het is niet zo dat je met elkaar samen op de stoel zit. Nee, je onderneemt ook daadwerkelijk een stap door symbolisch de gebeden toe te voegen en op te zenden aan God. En dat heeft op zich is dat goed geweest om zo samen een nacht te geven. Dat je ook voor jezelf opoffert de tijd en de energie die je normaal gesproken gewoon lekker een nacht in je bed ligt. Nee, je gaat een nacht door. En dat kost je moeite. Dat mag je wat kosten. En hoe dat zit me nog in de benen, dat geeft op zich helemaal niks. Dat heb ik er voor over. Ik mocht een deel zijn van de leidende kerk. En een van de deelnemers, ik mocht zijn naam noemen, Bas, heeft het heel mooi weergegeven. En hij schreef het volgende over de nacht. Ik kon het niet laten, ik moest gewoon even mailen. Ik vond het echt super deze avond. Ik vond het jammer dat ik weg ben gegaan, maar ik moet nu eenmaal morgen vroeg op. Het was echt een hele ervaring. Ik vond het echt fijn om dit te doen. Echt super, om gewoon met mensen van ook andere kerken echt één te zijn. Ik ervaarde ook echt dat we één waren en dat we één waren met de onderdrukte christenen. Ik voelde me echt gelukkig bij de gebeden en ik weet zeker dat God ze heeft gehoord. Ik ben benieuwd wat de uitwerkingen zullen zijn. Maar ik weet zeker dat als ik het zo al zo goed vond, de mensen in die landen het zeker als steun hebben ervaren. Dit is eigenlijk ook de eerste keer dat ik het gewoon fijn vond om in een groep te bidden. En het voelde ook echt als een gesprek tot God. U bent nu nog aan het bidden en ik wens jullie alle sterkte en God zegen toe. Hij heeft dit geschreven om 18 minuten over 1. Dus op het moment dat hij thuis was, heeft hij toch nog eventjes deel laten zijn van zijn gevoelens en wat het op hem heeft uitgedrukt. Wat voor indruk het heeft gemaakt. Tijdens die nacht hebben we niet alleen gebeden, we hebben ook samen dingen proberen te uiten van wat betekent het? Hoe kun je nog meer tot steun zijn voor mensen? Sommige mensen zijn er heel creatief in. Een van de dingen die we gedaan hebben was gedichten schrijven tot God. Dat moesten gedichten zijn van 9 woorden. De eerste regel is 1 woord, de tweede regel 2 woorden, de derde regel 3, de vierde regel 2 woorden en je eindigt weer bij 1 woord. Dus je moest in een heel kort gedeelte proberen uit te drukken wat het voor jou betekent om deel te zijn van een leidende gemeente. Een van de gedichten die wil ik jullie voordragen en daarmee wil ik dan afsluiten. Liefde. Voor iedereen, onderdrukt of vrijheid, door hem eeuwigheid. Angst, verscheurd hart, maar nooit alleen, voor altijd Jezus. Hoop, geloof, liefde, samen één zijn, deze dingen oneindig. Zeker als je dit leest, dan... dan lopen bij mij de rillingen over mijn rug. En ik hoop dat we volgend jaar met een groter aantal weer zo'n nacht van gebed mogen hebben. Om samen één te zijn. Om samen, zoals de Bijbel ook zegt, als één lid leiden, leiden vele leden. Of als vele leden leiden, leidt. En dat mag zo. We mogen samen deel zijn, samen één zijn. Het mag je wat kosten. En dat is zoals vaker gezegd hier, dat mag je dat het kosten. Nou, zo'n nacht mag je inderdaad rustig opgeven. Ik raad het aan ieder aan om volgend jaar ook deelgenoot te zijn van deze nacht van gebed.
af aan hier en draag met u de zegen van de Heere en de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader. Troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allemaal. Amen.